Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om jullie hier te zien. Hier in Sneek, de fontein. Het is vandaag Israël zondag. Het is vandaag ook dierendag trouwens. Franciscus van Assisi, een bekende heilige binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, maar het gaat vanochtend niet over de dieren, dat kan ik u wel verzekeren. Hoewel het erg interessant is, dat zeiden we vanochtend ook al even tegen elkaar toen we aan het bidden waren voor de dienst. Er valt heel wat te vertellen over de dieren en wat ze betekenen en welke typologie erachter zit. Denk maar even aan de leeuw van Juda en het lam. Dan heb je al twee dieren die uitermate bijbel zijn. En daar kun je wel een hele studiekuur daar alleen al over gaan houden. Maar dat doen we vanochtend niet. Ik heb geen leeuw meegenomen en ook geen lam. Ik heb wel eens een keertje een lammetje meegenomen bij ons in de kerk. En dat was erg leuk, moet ik zeggen. Maar goed. Nogmaals, fijn om hier te zijn. Het gaat goed, heb ik begrepen. Ook, ik hoor ook allemaal positieve dingen. Binnenkort een doopdienst, er komt een nieuwe oudste. Er wordt van alles nog wat georganiseerd. Goede zaak dat de gemeente op die manier bezig is. Lieve mensen, het is Israël zondag. En laten dia's maar zien als het zou lukken. Ik ga het met u hebben vanochtend over het Loofhuttenfeest. Want ik weet niet of u dat mee hebt gekregen. Israël, de Joden, zijn sinds dat het volle maan was, bloedmaan. Ik weet niet of u hem gezien hebt, zondagnacht. Ja, ik zie verschillende mensen knikken. Wij hebben hem ook gezien. Ik vond hem trouwens wat minder spectaculair als ik had gehoopt. Ik had gedacht van, wow, een hele grote rode maan. Dus we hadden ons helemaal erop voorbereid. Maar nou ja, het was een bolletje zeg maar. Hij was wat rood. En hij was ook heel snel weer weg achter de wolken. Maar goed, we hebben hem gezien en dat was het. Overigens, u weet dat dat in Israël veel gevoeliger allemaal ligt, hè, de bloedmaan. Ik weet niet of u daar wat van mee hebt gekregen. Maar dat heeft te maken met het feit dat een bloedmaan niet zomaar een bloedmaan hoeft te zijn. Maar als het een onderdeel is van vier verschillende bloedmanen, een tetrade noemen ze dat. En die vallen ook nog samen met Joodse feestdagen. Dan zeggen de Joden van ja, als je dat teruggaat in de geschiedenis, dan heeft het nogal wat betekend voor het Joodse volk. En we zitten nu, of we hebben nu net zo'n tetrade gehad. Vorig jaar Pasen was er een bloedmaan. En toen met het Loofhuttenfeest was er een bloedmaan vorig jaar. En dit jaar ook weer precies met Pasen en precies met Loofhuttenfeest. En het was ook zo in 1967 bij de Zesdaagse Oorlog. Het was ook zo in 1947. Toen Israël onafhankelijk werd en ogenblikkelijk ook weer in oorlog terecht kwam. Het was in 1493, 1494 hadden we ook zo'n tetrade. Dus bloedmaan die samenvielen met Joodse feestdagen. En toen begon de inquisitie in Spanje, wat ontzettend veel levens heeft gekocht voor het Joodse volk. En in het jaar 32-33 voor onze jaartelling, toen had je ook zo'n tetrade. En we weten allemaal wat er in dat jaar is gebeurd. Natuurlijk de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Dus vandaar dat de Joden, met name heel veel Joden, orthodoxe Joden, toch wel een beetje, nou ja, met angst en beven naar deze bloedmaan hebben gekeken. Zo van ja, het is een tetrade, vier bloedmanen op rij, samenvallend met Joodse feestdagen. Wat staat ons te wachten? En daar kan ik me best iets bij voorstellen, dat dat inderdaad een stuk spanning geeft, een stuk onrust geeft. En ja, ik denk als christen kijk je natuurlijk ook, wat zegt de Bijbel er nog veel meer over? En ik vertel u geen nieuwe dingen, dat als we kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt, en met name ook rondom het hele volk Israël, dat je steeds meer zaken gewoon letterlijk zo naast de Bijbel kunt leggen en kunt zeggen van ja, dat is weer een stap die gezet wordt richting de wederkomst van de Heer Jezus. Ik zeg niet richting de eindtijd, want we leven al 2000 jaar in de eindtijd en dat weet u. En weliswaar is dat natuurlijk een oplaats, komt alles samen, maar de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat sinds de opstanding van de Heer Jezus en sinds de uitstorting van de Heilige Geest, al we leven in de laatste der dagen. Zo staat ook in Hebreeën hoofdstuk 1. En ja, we mogen ook uitzien. Ik hoop ook dat u dat doet, dat u er heel veel zin in hebt. Na het moment dat de Heer ons komt halen, dat we hem tegemoet mogen gaan in de lucht, de opname van de gemeente. En dat we de Heer zullen zien, maar ook onze geliefden zullen zien die in de Heer ontslapen zijn. Ik denk, wauw, wat een heerlijk feest moet dat zijn. Als die bazuin gaat klinken. Ik kijk er erg naar uit. Hoewel ik het prima heb hoor, ik bedoel, ik heb een mooi lief gezin. Ik geniet van mijn vrouw, ik geniet van mijn kinderen. Ik geniet ook van de dieren die we hebben trouwens. Maar ik denk dat moment, dat moet toch fantastisch zijn. Heerlijk, dat is denk ik niet te beschrijven wat je dan overkomt. En dat je dan de Heer tegemoet mag gaan en in één keer, woem, in een oogwenk ben je helemaal vernieuwd. Ben je helemaal nieuw gemaakt. Geen oud lichaam meer, geen bril meer op je hoofd, geen steunzolen meer en allemaal van dat soort grappen. Gewoon heerlijk, de Heer tegemoet gaan en bij hem mogen zijn. Nou, ik heb daar zin in. Net zoals ik vanmorgen ook zin heb in dit gedeelte. Het is een beetje een mix tussen een preek en een klein beetje studieachtig. En ik ga heel veel dingen stoppen in deze 20 minuten die ik ongeveer daarvoor heb. Maar dat doe ik ook om u nieuwsgierig te maken, zodat u zegt van, hey, dit prikkelt mij en ik ga meer in de Bijbel lezen en ik ga meer kijken wat er allemaal in de Bijbel daarover beschreven staat. Want zo gaat het mij ook. Het is voor mij ook elke keer weer een verrassing en heerlijk om bezig te zijn met de Bijbel en daar nieuwe dingen in te gaan ontdekken. En wat ik jullie vanochtend vertel, er zitten sommige dingen bij die ik al wist, maar ook weer dingen die ik de afgelopen tijd weer nieuw voor mezelf ontdekt heb. En ik heb gewoon heel veel zin om dat aan jullie te gaan vertellen. We gaan beginnen met Loofhutten en we lezen eerst maar, ja, heel goed, dankjewel. We gaan eerst maar eens lezen, hoofdstuk 23 uit Leviticus. Want daarin wordt het meest uitgebreid het Loofhuttenfeest beschreven. Er zijn wel meer teksten in de wet die daarover gaan. En ik pak ook een gedeelte uit Johannes 7, waarin de Heer Jezus het een en ander gaat zeggen tijdens dat Loofhuttenfeest. Heel bijzonder en daar ga ik ook vanmorgen mee eindigen. And I'll hope for our Ethiopian brother and sister that you can follow me. I'll try to speak not too fast. But I'm very enthusiastic, so I'll hope I will explain God's word and that you can follow it. Yes, okay, you can hear me by the translation. Very well. Okay. Hebben jullie het gevonden? Leviticus hoofdstuk 23. Ja? De Heere sprak tot Mozes. Oh, de 33, pardon. Ik denk al 33, anders lees ik te veel. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de kinderen, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Ga ik te snel trouwens? Moet ik even wachten, want ik zie wat mensen bladeren. Ja? We zijn ondertussen in hoofdstuk 23, vers 37. Vers 37. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers, en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Nou, het zijn dus feestdagen van de Heere. Het zijn niet feestdagen van de Joden, ook niet van de christenen, het zijn feestdagen van de Heere. En dan maken we even een sprongetje naar het Nieuwe Testament, een prachtig gedeelte. En ik hoop dat u na afloop van een prediking zegt van, hé, wat mooi, nu snap ik veel meer van wat daar gebeurde in Johannes 7. Als de Heer Jezus die bekende woorden spreekt tijdens het Loofhuttenfeest. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, dus dat is van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden, hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden, hij is de Christus, de Messias. En weer anderen zeiden, de Messias, de Christus, komt toch niet uit Galilea? Nou, en dan gaat het nog even verder. Ja, lieve mensen, u ziet hier al op de foto zo'n loofhutje eigenlijk staan. En het is een bouwsel, een heel wankel bouwsel eigenlijk. Het zijn wat muurtjes gebouwd en bovenop ziet u dan de takken liggen. En ik zal er zo wel iets meer over vertellen welke takken dat dan precies zijn. Maar u ziet al, het stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Uitermate kwetsbaar. Je zou kunnen zeggen een flinke stormwind en de hele zaak ligt plat. Je stoot er even tegenaan en dan ligt het eigenlijk ook alweer plat. En toch geeft de Heer als opdracht om 7 dagen lang tijdens dat Loofhuttenfeest om in zo'n hutje buiten te gaan wonen. 7 dagen lang. Maar waarom dan eigenlijk? En wat heeft het nut om in zo'n hutje te gaan wonen tijdens dat Loofhuttenfeest? Nou, daar ga ik vanmorgen met u een verdiepingsslag in gaan maken. Wat voor zin heeft het eigenlijk? Het eerste wat we ons goed moeten realiseren is dat het een feest is. En laat de volgende maar zien. Het is een feest. Want hier in hoofdstuk 23 hebben we het al gelezen. Het wordt een loofhuttenfeest genoemd. Kijk je in Exodus, dan wordt het genoemd het feest van de oogst. Kijk je in Deuteronomium, dan wordt het genoemd het feest van onze vreugde. En ook elders weer, aan het eind hebben we net gelezen in Leviticus weer, wordt het gewoonweg het feest genoemd. Dus het Loofhuttenfeest is echt een feest. En dat is eigenlijk best wel iets raars, want wij denken, ja, buiten in zo'n hutje gaan wonen. Nou, hier in Nederland, met dit weer, 's ochtends is het al vrij koud moet ik zeggen, de mist hangt hier. Om in dit jaargetijde nu buiten te gaan wonen in zo'n hutje, om dat als een feest te zien, dat zou bij ons misschien wat andere gevoelens en andere gedachtes oproepen. Maar God zegt heel nadrukkelijk, het is een feest. Feest van de oogst, maar het is veel meer dan alleen maar het feest van de oogst. Want u weet, in het voorjaar hebben we de eerste feest, en ik laat er straks wel even een plaatje nog van zien. En dan krijg je de zomer, en als dan in de zomer alles is binnengehaald, dan wordt op een gegeven moment eerst het feest van de bezuinen gevierd, dan komt Yom Kippur, de grote verzoendag, en als dat klaar is, dan komt ogenblikkelijk daarachteraan, komt dan het Loofhuttenfeest. Waarbij Israël de opdracht krijgt om daarin te gaan wonen. En dat niet alleen te gaan doen, ze moeten ook allerlei zaken gaan doen, qua offers. Maar laten we eerst nog eens even kijken naar het hutje. Laat de volgende dia maar zien. Want dan staat er, 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Dus iedereen, jong en oud, bejaarden, kleine kinderen, families, gezinnen, je wordt verwacht om tijdens dat Loofhuttenfeest in zo'n hutje te gaan wonen. En de bedoeling is, God zegt zelf als reden, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Nou kun je daar een vraagteken bij zetten. Was het zo dat Israël, toen Israël uit Egypte ging en de woestijn doortrok, was het dan dat Israël toen voortdurend in hutjes woonde? Of woonden ze toen in tenten? Nou, daar zegt de Bijbel verder niet zoveel over, dus dat doe ik dan verder ook niet. Maar God zegt, jullie zijn steeds in hutten geweest toen je uit Egypte wegging. Eigenlijk geeft God daarmee aan, je was op dat moment heel kwetsbaar. En in zo'n kwetsbare situatie heb ik je toch geleid op weg naar het beloofde land. Want dat zit er ten diepste achter. Eigenlijk zegt God, ik laat je niet wonen in een versterkt huis. Je gaat niet wonen in een situatie met een grote muur eromheen. Je woont in hutten die zo kwetsbaar zijn. Ik heb het net al gezegd, dat één windvlaag, één stormwind of één wild beest wat er tegenaan springt en het is kapot. En daarmee werd Israël teruggeworpen op de Heere God zelf. Haar bescherming zou niet liggen in het huis wat ze zelf hadden gebouwd. Haar bescherming ligt niet in de aardse zekerheden waarmee ze zich hadden omringd. Hun bescherming lag puur en alleen in God zelf. Dat was hun bescherming. En door te wonen in zo'n loofhutten-situatie, zeg maar, in zo'n soekot of soeka, werd Israël teruggeworpen. Je kunt het verwachten van de wereld, maar dat biedt je niet de bescherming. Er is maar één die jouw bescherming biedt en dat is God zelf. En het bijzondere was, en laat de volgende maar zien, als je dan kijkt naar dat dak, dan lagen daar geen dakpannen op, maar er lagen allemaal takken op. En die takken die moesten er zo op liggen dat het overdag meer schaduw gaf dan dat de zon er doorheen scheen. Dus je zag de zon wel door het dak heen, maar het gaf gelukkig net genoeg schaduw om het uit te houden. En 's nachts, als je in zo'n hut zat en je keek naar boven, dan moest je door de takken nog de sterren kunnen zien. Dat was de opdracht. Zo moest je dat dak gaan maken met die verschillende takken allemaal. En daarmee liet God nog iets zien. Dat als je naar boven kijkt, dan moet je altijd als het ware de hemel nog kunnen zien. Overdag, als je naar boven kijkt, dan zie je de zon er nog doorheen. En 's nachts, als je naar boven kijkt, dan zie je nog de sterren en je ziet nog de maan. En eigenlijk vertelde God aan mij, kijk, Israël, jullie moeten nooit vergeten dat ik daarboven ben, dat ik in de hemel woon en dat je mijn volk bent en dat wij overdag en 's nachts voortdurend met elkaar in relatie staan. Je moet het niet helemaal dichtplakken, maar je moet het open houden. Dat is de reden. Er zit overigens nog een reden bij, want als je gaat verdiepen in de Joodse traditie en je leest de Mishnah, bijvoorbeeld daarop na, dan wordt ook daarin aangehaald nog een ander argument. Dat is namelijk het kweken van dankbaarheid. Want op het moment dat jij als Israëliet in zo'n loofhutje woont, 7 dagen lang, dan pas ga je merken hoe gezegend je eigenlijk bent de rest van het jaar als je in een normale vaste woning woont. Maar dan ga je pas waarderen van, oh, dat bed wat ik thuis in mijn eigen huis heb is wel heel erg fijn. En dat ik thuis stromend water heb en dat ik thuis een toilet heb. En dat ik thuis een woonkamer heb met een bank en een tafel en een televisie of weet ik wat voor zaken allemaal. Wat ben ik eigenlijk een gezegend mens. Dus het wonen 7 dagen lang in zo'n loofhut maakte een mens ook dankbaar. Dankbaar voor alles wat hij heeft. En dat is misschien ook wel zo. De vluchtelingen die momenteel hier in Nederland komen, die kijken hun ogen uit naar de supermarkten. Als ze in zo'n supermarkt rondlopen en alles ligt er in overvloed, dan denken ze, nou dat kennen wij totaal niet. En dat wij hier, dat alles hier groen is, dat kennen ze daar in Syrië ook niet. Verdord en droog als het daar vaak is. En dat je gewoon normale vaste huizen hier hebt, dat kennen ze vaak ook nog niet eens. En dat is wat God steeds weer duidelijk wil maken. In Deuteronomium staat op een gegeven moment ook, opdat jullie, zegt God, mij niet vergeten. Als je straks in het land, in het beloofde land gaat wonen en je hebt er overvloed, een land van melk en honing en de vruchten zijn er en het land geeft zijn opbrengst, dan zou je misschien in je hart mij gaan vergeten, zegt God. En door te wonen in zo'n hutje denk je, oh ja, Heere, dat is waar ook. U bent degene die dit allemaal aan mij geeft. Heere, ik verwacht het van u. En er kan heel wat gebeuren in het leven, ik ben zo kwetsbaar als wat. Maar mijn verwachting en mijn hulp en mijn bescherming, Heere, liggen allemaal bij u. En nou is het grappige, en ik heb het hieronder even gezet, dit komt uit de Mishnah, de Joodse commentaar, zeg maar, Joodse traditie. En die zegt van nou, als je kijkt naar die takken, je kunt er wel veel meer trouwens qua betekenissen aan koppelen hoor, maar ik pak hem even uit de Joodse traditie, omdat het vandaag Israël zondag is, ik dacht het was leuk om dat even te doen. Dan zeggen ze nou, die eerste tak die komt van de etrog, dat is een soort met van citroenboom, tenminste lijkt het heel erg op. En dat zijn prachtige vruchten die ook heel lekker geuren. En de Joodse traditie die zegt dan nou, die takken die zijn ervoor omdat die geur en die smaak die eraan zit, dat laat zien dat zijn mensen die niet alleen kennis van de Torah hebben, maar het ook doen. De smaak en de geur is heerlijk. Mensen die Gods woord kennen en het ook doen. De palmtakken hebben wel heel veel smaak, maar hebben geen geur. Zo is het ook met mensen vaak. Ze hebben wel kennis van de Torah, maar ze doen er niks mee. Ze smaken het wel, maar ze verspreiden geen geur in hun omgeving. Dan heb je ook de myrtentakken. Die hebben wel een sterke geur, maar hebben geen smaak. Zo zijn er mensen die best wel heel veel goede dingen doen, maar ze kennen Gods woord niet. Ze kennen de Torah niet. Ze zijn er niet mee bekend. En zo heb je ook nog de wilgentak. En daarvan zegt de Joodse traditie, die hebben geur nog smaak. Dat zijn mensen die en geen goede daden doen en ook geen kennis van Gods woord hebben. Toch zegt dan de Joodse traditie, moeten al die takken bij elkaar gebundeld worden, want het laat zien hoe het vaak is gesteld met het volk Israël. En ook al heb je er sommigen tussen die wel kennis van de Torah hebben, maar niet doen of andersom, het is toch Gods volk en samen moeten ze toch op dat dak liggen. De eeuwige, zeggen ze dan, degene die heerst boven alles wat is en leeft, die verenigt zijn volk. Nou, prachtig om op zich dat even te zien. Overigens denk ik, er zit wel een kern van waarheid in. Je hebt mensen die wel heel veel van de Bijbel weten, maar de geur die ze verspreiden is niet altijd even een fijne geur. En ook andersom. Goed. Dat dak, lieve mensen, ik heb al iets van gezegd. Dat dak, dat is een half dicht, half open dak. Je ziet de zon, het geeft schaduw, je ziet de sterren en de maan en het geeft toch enige bedekking. In het Hebreeuws is daar iets bijzonders mee aan de hand en laat het maar zien. Want het Hebreeuwse woord voor dak is gak. Een dak in het Hebreeuws is gak, zo zeg je dat. En dan blijkt dat woord dezelfde stam te zeggen te hebben voor Gog. Gog. En Gog kennen we wel. Gog en Magog, dat zijn de volkeren die in de eindtijd, lees het boek Ezekiel maar erop na, optrekken richting Israël, richting Jeruzalem, om dat te vernietigen, om dat te plunderen, om dat kapot te maken. En nou is het woord Gak is niet het woord wat gebruikt wordt voor het dakje op het loofhutten gebeuren. Je moet niet denken van, oh, dus die takken die op zo'n loofhutten liggen, dat is het woordje gak. Nee, daar wordt bewust dat woordje niet voor gebruikt. Maar het woordje wat voor dak gebruikt wordt in het Hebreeuws, gak, wordt wel gebruikt qua stam voor Gog en Magog. En eigenlijk zit daar een diepere betekenis in. Eigenlijk zegt het Hebreeuws daarmee, kijk, die Gog en Magog volkeren, dat zijn volkeren die hebben een dicht dak boven hun hoofd. Voelt u hem al aankomen? De volkeren van deze wereld die anti-Israël zijn, die anti-Jeruzalem zijn, die niks van de God van de Bijbel willen hebben, dat is Gog, zegt het Hebreeuws. Dat zijn volkeren met een dicht dak boven hun hoofd. Die zeggen, wij willen niks te maken hebben met de God die eeuwig is, met de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel. Wij sluiten dat af. Je ziet de sterren en de maan niet meer, je ziet de zon en de schaduw niet meer, je hebt je volledig afgesloten voor die God van de Bijbel. Dat is Gog, dat is Magog. Vandaar ook dat in Ezekiel die volkeren zo anti-Israël zijn en zo anti-Jeruzalem zijn. En in onze tijd is het net zo. Hoeveel mensen leven ook in Nederland die zeggen, nou, ik heb niks met God en ik hoef ook niks met God te maken te hebben. Waarom zou ik geloven in God? Dat zijn mensen dan eigenlijk die het dak dicht trekken. En wij zouden, denkend aan loofhutten, ziende hoe zo'n loofhutje er eigenlijk uitziet, wij zouden mensen moeten zijn met een open dak. Mensen die voortdurend zich bewust zijn dat God boven ons is en dat je zonder hem eigenlijk niet kunt. Mensen zonder God zijn mensen met een dak boven hun hoofd. En ja, daar zit nog een betekenis in, laat me zien. Want ik zei al, het is maar een hutje. Het is kwetsbaar en niks. En heel vaak als je kijkt in de kerkgeschiedenis is dan de lijn getrokken naar wat er staat in Hebreeën hoofdstuk 13, waarin staat, en ik denk dat Paulus het is geweest die het geschreven heeft, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar er staat, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En ergens anders zegt Petrus, in een hele andere context, dan zegt hij op een gegeven moment, en wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En het is toch goed om ook vanmorgen hier in de gemeente dat we even scherp te krijgen. Want weet u wat het probleem is met ons mensen? En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik merk het ook aan mijzelf. Op een gegeven moment ben je gesetteld. Dan is het huisje, heb je, het boompje heb je erbij. Ja, de beestjes heb je erbij, om het zo maar te zeggen. Je hebt het voor elkaar. En dat merk ik ook aan mezelf. Je hebt je huis, je hebt je vrouw, je hebt je kinderen, je hebt je baan, je hebt je werk, je hebt van alles en nog wat. Maar het zet je ook vast. En voor je het weet, gaan je zekerheden ook zitten in de dingen die je hier om je heen hebt. En zou je het moeilijk vinden om dat los te laten? En vind je het ook heel erg moeilijk op het moment dat dat weg gaat vallen? Mensen kunnen compleet in paniek raken als dat misschien weg gaat vallen. Van de week sprak ik nog met iemand, en diens baan staat op de tocht, die volledig in onzekerheid raakte. Volledig van de leg was. Ze zeggen, oh, wat overkomt me allemaal? En juist dan is het goed te beseffen dat wij hier als christenen, hier in deze wereld, geen blijvende stad zoeken. Je zoekt je zekerheden hier niet. Je geld op de bankrekening, het huis wat je hebt, het zijn allemaal maar tijdelijke zaken die zomaar kunnen verdwijnen. Je zoekt, zegt Paulus hier in de Hebreeënbrief, je zoekt als het goed is de toekomende stad. Daar ben je op gericht. En misschien is het probleem van ons christenen hier in het rijke Nederland wel dat wij ons te veel en te vaak hebben gefocust op de blijvende stad hier. En dat we te tevreden zijn met alles wat we hier hebben. Waardoor we op een gegeven moment ook moeilijk vooruit te branden zijn, ik zeg het maar even zo, als er zaken gebeuren moeten. Of als we met elkaar willen evangeliseren. Als we met elkaar, nou ja, noem maar op. En we zitten vaak ook heel erg op ons geld. Dan vinden we het moeilijk om geld weg te geven. En dan komt de collectezak langs en dan vinden we een euro al heel veel in de collectezak. Maar als we gaan winkelen, gaan shoppen, dan besteden we zo 100 euro aan nieuwe kleren. En dat vinden we niks. Maar een euro in de collectezak zondagochtend vinden we veel. Gek, hè? Maar dat komt omdat we misschien te veel die blijvende stad hier hebben. En te weinig gefocust zijn op die toekomende stad. Petrus zegt dan ook, en Petrus is de bekende apostel. Hij zegt, realiseer je dan, je bent vreemdeling hier. Zoals de vluchtelingen uit Syrië momenteel hier in Nederland zijn gekomen. En een plekje hier zoeken, vreemdeling zijn. Maar Petrus zegt, jij als christen bent hier ook vreemdeling. Want je hebt hier niet je blijvende stad. Je zoekt de toekomende. En Paulus die schrijft in de Colossenzenbrief, wij zijn hemelburgers geworden. Geen aardse burgers meer, maar door je wedergeboorte ben je een burger geworden van de hemel. Dat zou je moeten zoeken. Zoek de dingen die boven zijn, zegt Paulus. Wees je bewust van je vreemdelingschap, zegt Petrus. En wandel de tijd die je van God krijgt, wandel die in vrees en ontzag voor God. Nou, dat is eigenlijk prachtig passend bij loofhutten. Je woont in een hutje, kwetsbaar, het is klein, het is open, er kan zomaar wat gebeuren. En toch zegt God, het is feest. Dat is mooi, hè? Toch zegt God, het is feest. Hoe kwetsbaar je ook bent, wat er ook kan gebeuren in je leven, een klap hier, een klap daar, om het zo maar te zeggen. Toch zegt God, als ik je beschermer ben, kan het feest zijn in je leven. En ik hoop dat u dat ook in uw leven gaat ontdekken. Soms is een broeder of een zuster volledig van de kade. Ik heb ze net al een voorbeeld genoemd. En dan is het geen feest. Maar aan de andere kant, als je weet dat de Heer erbij is, dat Hij jouw vader is, kan het toch feest zijn in je hart. Heren, er gebeuren heel veel nare dingen, maar u bent er. U bent erbij en dan is het goed. Er is nog iets apart. Laat me zien. Ik heb het hoofdstuk niet met u gelezen, maar in nummer 29... worden alle offers genoemd die je tijdens dat feest moet gaan brengen. Er moest heel wat gebeuren. Niet alleen het wonen in een hutje, want we hebben nu voornamelijk over het hutje gesproken. Maar er moest heel wat gebeuren tijdens het loofhuttenfeest. Elke dag moesten er offers gebracht worden. En niet 1, 2, 3 offers, dat was een hele serie aan offers. En er moest straks nog wat gebeuren tijdens het loofhuttenfeest. Maar daar kom ik op als ik met u Johannes 7 nog even opsla. En een van de dingen, dat is prachtig om dat te zien, is dat elke dag moesten er stieren worden geofferd. De ene dag zoveel stieren en de andere dag zoveel stieren. Dat was niet elke dag gelijk. Maar als je het gaat optellen hoeveel stieren er in die dagen tijdens het loofhuttenfeest gebracht moesten worden, dan blijken daar precies 70 stieren te zijn. En de Jood wist dat. 70 stieren voor de 70 volkeren die de wereld eigen is. U weet dat, hè? In het Oude Testament staat genoemd dat er 70 volkeren zijn door de Heere bepaald en elk volk heeft zijn eigen gebied gekregen. Vandaar ook dat het altijd problemen geeft als volkeren op een gegeven moment door elkaar heen gaan husselen. Dat geeft altijd gedoe, het geeft altijd problemen, het geeft altijd oorlog. Dat komt omdat men zich niet meer houdt aan de gebieden die God hen destijds heeft gegeven. Zo simpel ligt dat. 70 volkeren. En Israël moest voor elk volk een stier offeren. Israël brengt een offer voor het heil van de wereld. En ik ga u straks een tekst laten zien dat in Zacharia hoofdstuk 14 staat dat in de toekomst, als de Heer terugkomt, heel de wereld moet optrekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te gaan vieren. En in het Oude Testament was al bepaald, het heil waar wij nu als Israël deel aan hebben, is niet alleen voor onszelf, maar het is ook voor de wereld. Daarom bracht Israël een offer voor het volk, voor de volkeren. 70 stieren voor de 70 volkeren. Prachtig, hè? Even zo'n detail die zomaar in Loofhutten naar voren gaat komen. En er zit ook een profetische lijn in. Laat mij even zien, ik heb een plaatje gevonden, wel eens op internet, want het duurde mij wat te lang om het zelf allemaal te maken. Laat de volgende maar zien. Wat zei je? Hij weigert even dienst. Dat geeft niks, gelukkig hebben we de Bijbel. Daar is jou. Even in het Engels, dit is wat slecht te lezen. Maar ik vond het heel grappig om dat even naast te zetten. Je hebt in het voorjaar, heb je in het Engels, hè, heb je feesten, 4 feesten. En in het najaar heb je 3 feesten. In het voorjaar heb je Pascha, een beeld van de kruising van de Heer Jezus. Het feest van de ongezuurde broden, zonder zonde. De Heer heeft onze zonden verzoend. Het feest vervolgens van de opstanding, de eersteling van de oogst, de opstanding van de Heer. Hij is de eersteling. En vervolgens komt daarna, 50 dagen later, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het Pinksterfeest. En dan is het even stil qua feesten. En dat is de tussenperiode. Dat is deze periode die hier zit. Hier zit. En dan is het zomer en de oogst moet binnen worden gehaald. En iedereen is druk bezig met die oogst. Een prachtig beeld van wat de Heilige Geest eigenlijk aan het doen is sinds de uitstorting. Maar wat doet de Heilige Geest sinds de uitstorting? Ik heb het eigenlijk net al gezegd. Aan het werk. Met de bedoeling? Oogsten. Binnenhalen. En als de tijd van de heidenen vol is, als de oogst is binnengehaald, krijgen we de opname van de gemeente. En als je hem dan even qua profetische lijn door wilt trekken, dan klinkt de bazuin. Israël wordt verzoend met de Heer en vervolgens krijg je dan het Loofhuttenfeest. En dat is wat we ook straks in Zacharia zullen gezien. Laat de volgende hier maar even zien. In Zacharia, waarin nadrukkelijk staat: het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Ziet u dat? Het Loofhuttenfeest moet gevierd worden. Oftewel, ze moeten hun dak gaan verliezen. En ze moeten gaan leren dat hun bescherming is van God. Dat moeten ze leren. Elk jaar moeten ze optrekken. En doen ze dat niet, het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Dus wie dat niet doet in het duizendjarig rijk, als de Heer terug is gekomen, wie niet opgaat om het Loofhuttenfeest te vieren, zal ook geen regen ontvangen. En dan kom ik, en ik moet ook gaan eindigen, want anders neem ik te veel tijd, dan kom ik ook bij het laatste punt. Want u ziet al, op de laatste dag werd er nadrukkelijk gebeden om regen bij het Loofhuttenfeest. Waarom? Omdat de oogst niet voorbij is, maar dan moeten wel de late regens in het najaar moeten gaan komen om het land alweer wat klaar te maken voor het vroege voorjaar, waar de vroege regens gaan komen en er weer gezaaid kan worden. Bidden om regen, het verlangen naar water, was dus een heel belangrijk element, ook horend bij dat Loofhuttenfeest. En als het Israël dan het Loofhuttenfeest vierde, en men was ermee bezig, dan bracht men niet elke ochtend alleen de offers, maar dan gebeurde nog iets heel bijzonders. Dan pakte de priester een gouden kruik en dan ging hij naar de bronnen van Siloam. En dan schepte hij met die gouden kruik schepte hij water uit de bronnen van Siloam. En dan liep hij omringd door al het volk en iedereen juichte en iedereen danste en er was vreugde. En men ging zo samen ging men richting de tempel. En dan goot de priester die gouden kruik met water, goot die uit daar in die tempel. En het volk zong op dat moment uit Jesaja hoofdstuk 12 vers 3, dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En men danste zo met de priester die gouden kruik vol met water had richting de tempel. Tijdens het loofhuttenfeest. Elke dag. En op de zevende dag deed de priester bij het altaar een rondje van 7 keer. 7 keer ging hij met die gouden kruik ging hij om dat altaar heen. En dan goot hij dat water uit. En dan zullen wij, zong het volk, met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Maar men zong nog iets. Want op die dag zong ook Psalm 118 vers 25. En dan staat in het Hebreeuws, Yahweh Hosanna. Dat betekent eigenlijk, Heere Hosanna. En Hosanna betekent, Heere geef toch heil. Heere geef toch hulp. Heere geef toch redding. Omdat men zich bewust was hoe afhankelijk men is van de Heere. Geen water betekent geen oogst. En als de priester dat water uit die gouden kruik dan schonk, dan verlangde men naar het water van God. Maar men dacht ook terug aan het moment dat God op bijzondere wijze water gaf in de woestijn. U kent die verhalen toch? Dat Mozes op een gegeven moment zijn boekje een beetje te buiten ging door zelf met een stok op de rots te slaan. Maar u kent die geschiedenis. Dus men keek terug hoe God water gaf in de woestijn en men verlangt hoe God ook weer water gaat geven. Dat water heeft men nodig, dat levende water heeft men nodig. En op het moment op dat laatste dag van het feest en de priester gaat 7 keer het altaar rond. En ze zingen met elkaar, met vreugde zullen wij water scheppen uit de bronnen van het heil. Zo zingt men dan, men springt daar. En Heere Hosanna, Hosanna, geef toch heil. En op dat moment, als de drommen daar staan in de tempel, staat er één man op. En men kent hem. Er staat één man op. En die roept dan met luide stem op dat moment, terwijl Israël dat zingt. In het volle feestgedruis. En dan roept hij met luide stem. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Heere, geef toch heil. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hè? Wie is die man? Wat zegt hij? Dat is Jezus die dat zegt. Jezus die op het loofhuttenfeest dit op dat moment zegt. Terwijl heel het volk dat bij het water staat en die gouden kruik is uitgestort. En vaak deed men ook nog een beetje wijn bij als beeld van de vreugde die God geeft. En zo stroomde dat water overigens vanuit de tempel naar beneden. Er zit nog een hele symboliek achter, vertel ik nu nog even niet, want dan vertel ik te veel. Maar op dat moment, als Israël verlangt naar dat water, zegt Jezus, wie dorst heeft, komt hij tot mij. Laat hij tot mij komen. En stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan vloeien. Mooi hè? En dan spreekt Jezus over de Heilige Geest. Hij zegt tegen Israël, Israël, we vieren nu dit loofhuttenfeest. We vieren het schenken van de priester van levend water uit een kruik, in de hoop dat er water gaat vallen straks op de oogst en op het land. Maar ik ben degene die jullie het levende water gaat geven. Als je in mij gelooft, in je binnenste, en stromen van levend water zullen dan uit je gaan komen. Dan wordt je leven een leven van vreugde en van feest. Dan wordt je leven een leven van Sukkot. Van een leven een loofhutje. Het is kwetsbaar, het is klein. En dan kan je zomaar wat gebeuren als christen. Maar je leeft in de verwachting van God. En stromen van levend water stromen uit je binnenste. Dat is het loofhuttenfeest. En prachtig dat Jezus juist op dat moment, als de priester daar staat met die gouden kruik, dat aan de mensen gaat vertellen. En lieve mensen, dat geldt ook voor ons. Ik weet niet hoe u hier vanmorgen staat. Ik weet niet hoe u hier vanmorgen zit, bedoel ik. Ik weet niet hoe u het allemaal beleeft en ervaart. Maar dat is wat Jezus u wil geven. Dat is wat de Heer ons wil schenken. Stromend van levend water. Vreugde, feest voor de Heer. Tuurlijk, te midden van alle ellende die er is. Dat realiseer ik me heel goed. De kwetsbaarheid. Ik heb het al heel vaak genoemd deze ochtend. Maar laat het vreugde en laat het feest zijn in uw leven. En weet u wat nog heel mooi is? Ik kan het niet bewijzen, maar ik vond het een mooie gedachte. We weten allemaal dat Jezus niet geboren is op 25 december. Ja, met kerst, dat is er later allemaal ingevoegd. De verwachting is, de berekening is volgens heel veel Bijbelgeleerden dat het misschien wel eind september, begin oktober was. Precies op het moment dat Israël zijn loofhuttenfeest viert. Dat Israël in een hutje woont. En wat moest men ook doen aan het begin van het loofhuttenfeest? Dan ging men brood bakken voor de hele week. Dat was een groot brood. En men wikkelde dat brood in doeken en legde dat in een soort met van kribben. En dat moest dan in het loofhutje staan. Wie zegt niet dat de Heer niet geboren is in een stal, maar in een loofhut? Wie zegt niet dat men dat toen dat brood er even uit heeft gehaald, wat er lag in die kribbe in doeken gewikkeld, en dat men die doeken heeft gebruikt voor baby Jezus om daarin neergelegd te worden? Wie zegt het? Ik kan het niet bewijzen, maar de gedachte vind ik wel heel erg mooi. En het zou zomaar kunnen dat het zo ook gedaan is en zo ook gebeurd is. Eerlijk gezegd, qua symboliek vind ik hem prachtig. Lieve mensen, loofhuttenfeest. Ik hoop dat u er wat van hebt genoten en dat u heel veel zin hebt om nog meer hierover te gaan lezen. Gewoonweg in de Bijbel, dan ontdekt u de prachtigste dingen. Amen.